Ik zeg niks. Zo, goedenavond. Het onderwerp van onze Bijbelstudies voor dit seizoen is een wolk van getuigen. En dat is gerelateerd aan het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En daar wil ik graag met u naartoe gaan. Hebreeën hoofdstuk 11. Het is een lang hoofdstuk, 40 versen, maar we hebben ook 10 Bijbelstudies, 10 avonden waarin we daar mee bezig mogen zijn. Dus we zien wel hoe ver we komen. Maar we beginnen in ieder geval bij vers 1, dat leek me ook voor de hand liggend. En daar staat: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Tot zover. Ik denk dat we daar wel genoeg aan hebben vanavond. Het is een mooi hoofdstuk, broeders en zusters. Hè? Ik neem aan dat verschillende van u dit hoofdstuk wel kennen, in ieder geval in grote lijnen. En misschien is wel een van de meest opvallende zaken met betrekking tot dit hoofdstuk, dat is dat elke zin zo'n beetje begint met die woorden door het geloof. En daarom is het ook mooi om hiermee bezig te zijn, want het geloof, ja, dat is eigenlijk het fundament van ons geestelijk leven. Niet waar? Dat nieuwe leven dat we mochten ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. He, de boodschap van het evangelie klinkt en als iemand ingaat op die boodschap, die blijde boodschap, op de uitnodiging van God en gelooft in de Heer Jezus zoals hij in de schrift verkondigd wordt, hem aanvaardt als zijn of haar persoonlijke verlosser en Heer, dan gaat hij eigenlijk op weg in het geloofsleven. Want tot geloof komen is één ding. Uit geloof leven en in geloof wandelen, dat is een tweede. En in de Bijbel is het zo dat gelovigen geacht worden te geloven. Ik denk, nou laat ik daar nou eens mee beginnen in woorden. Dat moet toch niet te moeilijk zijn, hè? Ja, maar het klinkt allemaal veel simpeler dan het in werkelijkheid vaak is. Gelovigen, en daarmee bedoelen we dan mensen die kinderen van God zijn, die inderdaad ook zich aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd en door genade ook kunnen zeggen: ik ben een kind van God. Die geloven in het verzoenend bloed van onze heiland, daardoor ook gereinigd zijn, dat ook voor zichzelf weten, want ja, de Bijbel is daar klip en klaar over, dat wie gelooft in de Heer Jezus, die zal behouden worden. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden, schrijft Johannes. En dus daar hoeven we eigenlijk helemaal niet zo lang bij stil te staan. Dat is een geweldige boodschap die in het evangelie ligt opgesloten. Evangelie betekent letterlijk goede boodschap. Over het algemeen zeggen wij dan blijde boodschap. Nou, dat is ook zo. Het is een geweldige boodschap. Namelijk dat Jezus Christus, die gestorven is en begraven is, gestorven om onze zonden, begraven is en ten derde dagen is opgewekt. En dat hij leeft. Dat we mogen geloven in een levende heiland. Een Heer die we mogen kennen, maar thans, dat wil zeggen in deze tijd niet zien. En laat nou het geloof daar precies voor bedoeld zijn. Daar begint het ook mee. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus zodra het gaat om zichtbare dingen, hoef je niet te geloven. Want wat je ziet, ik hoef niet te geloven dat u hier vanavond bent. Hè? Ik geloof dat u er ook bent. Ja. Nee, dat klinkt gek. Want ik zie u gewoon zitten. Ik weet het zeker. Hè? En, maar als ik u niet zou zien, of iets niet zie, dan komt het geloof in beeld. En omdat het een, ja, zeg maar, fundamenteel is in ons geestelijk leven, is het ook goed om eens met zo'n hoofdstuk bezig te zijn. En er wordt heel wat gezegd in dit hoofdstuk, hoor. En het is eigenlijk een teruggrijpen op de oude geschiedenissen zoals die in het Oude Testament vermeld staan. En daarin komen we steeds weer mensen tegen die hebben geloofd in de praktijk. Bedenk wel, ik ben ook blij, in mijn Bijbel staat boven dit hoofdstuk geloofsgetuigen. Er zijn namelijk wel mensen die hebben het gehad over geloofshelden. De geloofshelden van Hebreeën 11. Nou, dat vind ik helemaal een verkeerd woord. Want zulke helden waren het niet, hoor, kan ik u melden. Maar het waren geloofsgetuigen. Het waren zwakke mensen, net als u en ik. Mensen van vlees en bloed. Met al hun fouten en tekortkomingen. En maar één ding hadden zij gemeenschappelijk. Ze waren gerechtvaardigd door het geloof. Zoals ook van Abraham geschreven staat. We komen later nog bij hem terecht. In Genesis hoofdstuk 15. En Abraham geloofde in den Heere. En hij, de Heere, rekende het hem toe als gerechtigheid. Abraham was gerechtvaardigd op grond van het geloof. En dat is, ja, eigenlijk de kern van het evangelie. Dat is dat een mens gerechtvaardigd wordt. Niet op grond van zijn werken. Op grond van datgene wat hij zou doen. Of zou willen doen. Of zou moeten doen volgens sommigen. Nee, de Bijbel leert dat een mens slechts gerechtvaardigd wordt op grond van geloof. En daarbij moeten we in de allereerste plaats denken aan het geloof. Niet van onszelf, maar van de Heer Jezus Christus. Zo leert Romeinen hoofdstuk 3 het. Dat we om niet gerechtvaardigd zijn uit Gods genade door de verlossing in Christus Jezus. Want hij kwam op aarde om datgene te doen wat wij nooit zouden kunnen doen. En waarom zouden we dat niet kunnen doen? Wel, wij zijn zondaren. Van de geboorte af aan zijn we zondaren. En speelde ongerechtigheid ons parten. Dat manifesteert zich ook van tijd tot tijd in ons leven. Ja, dat is ook heel menselijk. Dat is de mens eigen om te zondigen, omdat hij een zondaar is. Maar de Heer Jezus was als mens op aarde en in hem was geen zonde, zegt de Bijbel. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En dus dat wat wij niet hadden, wat wij niet bezaten, en wat de mens niet gegeven is vanwege de zonde, dat hebben we ontvangen om niet, zegt Paulus in Romeinen 3, om niet gratis dus, voor niks, zonder dat God daar iets van ons verlangt, dat we iets tegenover stellen, op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij was als mens op aarde, hij leefde tot eer van God, hij stierf tot eer van God, hij stond op uit de dood tot eer van God, en hij werd aan zijn rechterhand gezet in de hemel, tot eer van God. Alles tot eer van God. En het geweldige is dat de boodschap van het evangelie ons eigenlijk concentreert op de Heer Jezus Christus. Op die persoon. Het evangelie is niet een leer, is niet een dogma, maar het evangelie concentreert zich op een persoon. Namelijk de levende Heiland, de Heer Jezus. En alles draait om hem in de schrift. Hij is de Christus der schriften. Hij is degene die in het Oude Testament en al die geschriften naar voren komt. Gepredikt wordt. Vele rijkdommen van de Messias, van Christus, zijn in het Oude Testament te vinden. Want zo noemen wij dan de schriften over het algemeen. Oude Testament, de psalmen, de profeten, de wet, de Torah. En overal vind je eigenlijk iets van de persoon van Christus terug. En in het Nieuwe Testament, met name in de evangeliën, wordt hij verkondigd. En dat gaat over zijn leven hier op aarde. Over de taak die hij heeft volbracht. Om een verzoening te zijn voor deze wereld en in het bijzonder ook om de verlosser te zijn van het volk van Israël, dat immers leefde onder de vloek van de wet. En de Heer Jezus heeft zichzelf overgegeven in de dood. Hè. Hij heeft als een vervloekte aan het hout gehangen en daardoor Israël bevrijd van de vloek der wet. Hè, en net gelijk of nou iemand is uit de Joden of uit de heidenen, elk mens wordt gerechtvaardigd op grond van dat geloof, van die trouw, van die gehoorzaamheid van Christus. En dat ontvang je allemaal op het moment dat je je aan hem toe-eigent. En wij zeggen dan ook, ja, dan komt iemand tot geloof. En dat betekent dat hij zich overgeeft aan de Heer Jezus en hem aanvaardt en erkent als zijn persoonlijke verlosser. En daarin wordt God geëerd. Dat is tot verheerlijking van God. En dus niet proberen allerlei dingen zelf te doen of zo, dat wil God helemaal niet, want het gaat valikant mis. Daar slagen wij toch niet in. De Joden hebben dat ook door de eeuwen heen geprobeerd. Hè. Paulus spreekt er uitvoerig over in de Romeinenbrief dat het daar helemaal misgegaan is. Want zij waren niet in staat om met hun vlees, zal ik maar zeggen, datgene te doen wat tot eer van God is. Het vlees schiet daarin tekort omdat het geïnfecteerd is door de zonde. En hoe kom je nou van dat probleem af? Hè? Hoe kom je daar nou onderuit? Wel, door die boodschap van het evangelie. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. En als je dat weet, dat je daarvan gereinigd bent, weet je, dan weet je ook dat je voor God mag staan, gereinigd en geheiligd. Hè, op een fundament dat God zelf heeft gelegd. Hè, en in de Korinthebrief schrijft Paulus een ander fundament dan dat God zelf gelegd heeft. Namelijk Jezus Christus kan niemand leggen. Buiten hem is er geen verlossing. Dat is onmogelijk. En daarom is het ook zo belangrijk om hem ook telkens weer daarvoor te danken en te aanbidden. Goed. Vanavond eerst even een inleiding. Hè. Het zal herhaaldelijk gebeuren, en ik waarschuw u maar alvast, dat ik, als ik het over de Hebreeënbrief heb, dat ik met gemak zeg, Paulus zegt. Maar dan kunt u mij natuurlijk de vinger omhoog steken, hè, en dan zeggen van ja, waarom zeg je Paulus? Want er staat nog nergens dat Paulus die brief geschreven heeft, dan heb je helemaal gelijk. Hè, dus dat is een tekortkoming van mijn kant dat ik Paulus zeg, want het staat nergens in de Bijbel dat hij die brief geschreven heeft. Ik geloof dat. Hè? En samen met vele anderen overigens. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het niet op grond van de schrift als waarheid verkondigd kan worden. Want in de Bijbel zelf staat niet wie de schrijver is van deze brief. En ik moet zeggen dat ook vanaf het begin vanuit de vroege geschiedenis eigenlijk al het merendeel van de uitleggers ook gedacht heeft aan Paulus als schrijver. Later door de kritische Bijbelonderzoek, hè. Ja, zijn daar wat andere gedachten over gekomen, maar ja, dat is met heel veel dingen zo. En want het kritische Bijbelonderzoek, dat heeft nog niet echt veel positieve vruchten opgeleverd in de loop der geschiedenis. Maar goed, dat zei zo. Aanvankelijk ging daar vandaan. Het komt mij ook heel goed uit als Paulus de schrijver is, moet ik eerlijk zeggen. Want als ik het dan bij elkaar optel, dan betekent dat hij 14 brieven heeft geschreven. En zonder de Hebreeënbrief zou dat 13 zijn. Nou, daar hou ik niet van dat getal. Dat is een ongeluksgetal, hè? Of ben je niet bijgelovig? Bijbels is het een geluksgetal. Kijk, Gerard proef. Nou ja, dat maakt ook allemaal niet uit. Het is een grapje, hoor. Ik las afgelopen zaterdag in de krant over het grootste cruiseschip ter wereld. Misschien heb je het ook toevallig gelezen. Indrukwekkend, zeg. Een schip van 340 meter lang. 65 meter hoog, wat zeg je? Soort Titanic? Nee, twee keer zo groot. Ja, twee keer zo groot, dat is onvoorstelbaar. We zaten even achter thuis, ik zeg tegen die jongens die bij me zaten, ik zeg, moet je voorstellen, dat is dus bijna 6 huizen bovenop elkaar. Zo hoog is die. Dan moet je maar eens even bij je thuis gaan kijken, hè, morgen als het licht is weer. En dan moet je maar 6 huizen bovenop elkaar zetten, zo hoog is dat schip. Maar het leuke, dat schip dat telt iets van 23 verdiepingen. Geloof ik, als ik het even uit mijn hoofd zeg. Ik kan het mis hebben, maar in ieder geval een heleboel. Dekken heet dat dan, maar goed, het zijn verdiepingen. En waren er dan ook 23 verdiepingen? Nee, er waren 22. Want men nummert namelijk van 1 tot en met 12. En dan slaat men 13 over. En dan gaat men met 14 verder. Want 13 is het ongeluksgetal. Ja, moet je voorstellen. Dat mensen daar ook met de bouw van zijn schip gewoon...
rekening
mee houden. Ja, zo leeft dat onder mensen. Nou goed. Daar verliezen wij ons niet in. Hè? Maar het is wel mooi dat 14 brieven, hè, dat is 2 maal 7, weet je wel. En ja, ik moet zeggen, als je de Bijbel wat hebt leren lezen, dan ontdek je ook dat 7 eigenlijk het grondgetal is van de schrift. Hè? Alle goede dingen bestaan uit 7, zal ik maar zeggen, in de Bijbel. En nou ja, hier zou dat ook mooi op zijn plaats zijn. Maar let it be. Maar dat komt dus vandaan dat ik af en toe misschien... officieel moet ik zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar ja, voor het gemak zegt dan even gauw Paulus. Dat scheelt me weer een hoopje tijd. De brief. Het is de, dat staat er ook wel boven. En dat wordt ook wel duidelijk als je de brief leest. De brief aan de Hebreeën. En hoe komt men nou aan dat opschrift? Want ook dat staat niet in de tekst vermeld. En want die opschriften in onze Bijbel, die behoren niet tot de oorspronkelijk geïnspireerde tekst. Hè? Maar dat is later is dat erbij gezet. Hè? Dat maakt geen onderdeel uit van de grondtekst. Net zo goed als de indeling van hoofdstukken en verzen en pericopen. Hè? Dat zijn al die stukjes en die opschriftjes van die pericopen en zo. Dat behoort niet oorspronkelijk bij de geïnspireerde tekst, maar dat hebben schriftgeleerden, met name zijn dat de Massoreten geweest, zo heten die mensen in vroege tijden, die hebben dat eigenlijk erbij gezet. Die hebben gedacht van nou, we gaan dat eens een beetje indelen in hoofdstukken en versen, dat is wat makkelijker ook. Hè? Want anders moet je zo zoeken. Ja. Dus dat is een beetje kunstmatig allemaal.
Ik weet, in mijn baan stond er wel een brief van de apostel Paulus.
Ja.
Boven de Statenvertaling.
Klopt. Ja. Nee, maar dat zeg ik ook. Van vroeger uit is men er altijd van uitgegaan dat Paulus die brief geschreven had. En de Statenvertalers, die hebben zich ook altijd gebaseerd op de vroegste documenten en zo, weet je wel. Dus het is logisch dat er boven staat. Maar dat is erboven gezet. En in de NBG is het weer weggelaten. Want dat heeft weer te maken met die tekstkritiek die later kwam enzovoort, waar de NBG-vertaling veel meer aandacht aan geschonken heeft. Maar goed, dat zijn ook inleidingsvraagstukken. Dat is ook niet van wezenlijk belang. Daarom fiets ik er even gauw doorheen. Ja, maar goed, volledigheidshalve moet ik toch even een paar dingen van zeggen. Waarom dan het opschrift, hè, de brief aan de Hebreeën? Nou, omdat bij lezing van de brief zelf overduidelijk blijkt dat deze woorden bestemd zijn voor de afstammelingen van Abraham. En want daar komt het dan eigenlijk op neer. En dan wel te verstaan de afstammelingen van Abraham in de lijn van Isaac. He, daar gaat het eigenlijk om. Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de goddelijke erflijn, zal ik maar zeggen, die in de schrift duidelijk wordt. En de afstammeling van Abraham, die heten dan ook Hebreeën. Dat komt omdat Abraham een Hebreer is. En het woord Hebreer, dat betekent letterlijk hij die van de overzijde is. He, en dat betekent in historisch perspectief, he, vanuit het verleden dus, dat Abraham afkomstig was uit Ur der Galdeën. He, twee stromen land enzovoort, van de overzijde. Die rivieren die stromen daar, weet je wel, de Eufraat en de Tigris. Tegenwoordig zijn die gesitueerd in wat wij kennen, het land wat wij kennen als Irak. He, en dat was vroeger het land van Ur der Galdeën en daar is Abraham van afkomstig. Hij was iemand van de overzijde, een Hebreer. En zijn nakomelingen worden dan ook aangeduid als Hebreeën. En de boodschap van de brief aan de Hebreeën is dat Christus de vervulling is van de oud-testamentische eredienst die God aan Israël heeft gegeven. En want God heeft met Israël een verbond gesloten destijds. En dat verbond dat bestaat uit vele artikelen. De hoofdsom van het verbond is neergelegd in die 10 woorden. Oftewel, de wet die wij kennen, de 10 geboden noemen we dat tegenwoordig. Hè? Maar officieel zijn het de 10 woorden. Maar dat verbond dat behelst veel en veel meer. Dat is niet alleen maar een aantal artikelen die betrekking hebben op de morele kant van het leven. Hè? Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Hoe moet je gedragen ten opzichte van je naaste, ten opzichte van God enzovoort. Hè? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw verstand, met alles wat in je is. En uw naaste als uzelf, weet je wel, dat soort dingen. Maar daarnaast, je zou kunnen zeggen dat is de morele kant van de wet. Daarnaast is er ook nog een ceremoniële kant. En dat heeft betrekking op alle inzettingen die God aan Israël gegeven heeft. Op die dag moesten ze dat feest vieren. En in die week moesten ze daaraan denken. En ook als het gaat om de verdeling van het land. God heeft precies aangegeven welke stam welk erfdeel heeft in het land. Ach, God had alles tot in de puntjes geregeld. He, wat dat betreft hebben die Israëlieten het wel makkelijk gehad altijd. En zullen ze in de toekomst ook hebben. Ze hoeven zelf eigenlijk niet na te denken. Terwijl ze dat wel kunnen hoor. Het Joodse volk staat er toch wel onbekend dat ze goed kunnen nadenken, of niet dan? In een bepaald licht gezien. Maar ze hoeven het eigenlijk niet zo, want God schrijft namelijk alles precies voor. He, en de opdracht van Israël is dan om zich ook te houden aan datgene wat God heeft voorgeschreven, wat God heeft gezegd. He, en dan zou Israël ook gezegend worden. En in die hele oud-testamentische eredienst met alles erop en eraan, ja, dat is ook weer één grote prediking van de persoon van Christus. In alles vind je Christus terug. En ja, dat is eigenlijk wel mooi. Dus de hele brief aan de Hebreeën, en dat is wel belangrijk even, dat zeg ik even vet gedrukt, omdat het vet gedrukt op mijn papiertje staat. Die hele brief aan de Hebreeën, die moet dus wel altijd, en ik zeg dat met klem, broeders en zusters, gelezen worden vanuit het perspectief van Gods handelen met Israël. Je kunt deze brief niet één op één toepassen op de gemeente, het lichaam van Christus. Wij zijn namelijk geen Hebreeën. En dat soort dingen moet je altijd goed in de gaten houden, want anders ga je een scheve schaats rijden. En ik hecht eraan om dat ook aan het begin van deze Bijbelstudies te zeggen. Je komt in de Hebreeënbrief dingen tegen, die kun je niet plaatsen als je ze toepast op de gemeente. Het lichaam van Christus. Ja, het kan misschien wel, maar dan moet je gaan wringen. En dat is niet de bedoeling. Dat is net zo goed als dat je bijvoorbeeld de Jacobusbrief leest. Daar staat ook, Jacobus groet de 12 stammen in de verstrooiing. Dan moet je niet eigenwijs zijn en zeggen, oh nee, maar dat is voor ons. Nee, dat gaat om de 12 stammen in de verstrooiing. Daar gaat het om. En ook voor die brief geldt dat als je dat niet vasthoudt en daaraan voorbij ziet en het zomaar rupzichtloos toepast op de gemeente, dan kom je allerlei teksten tegen waar je niet mee uit de voeten kan. En dan moet je gaan wrikken en schuiven en weet ik wat allemaal. En dat is niet de bedoeling. Het mooie van de Bijbel is dat als je het nou maar allemaal leest en probeert te lezen, natuurlijk een hele leerproces hoor, want dan moet je allemaal leren zulke dingen. Maar als je het leest in het verband waarin God het geschreven heeft, dan vallen de dingen ook op hun plek. En dan hoef je ook niet te wringen en te schuiven en allerlei dingen erbij te bedenken. Dan staat het er gewoon zoals het er staat, met de bedoelingen zoals God het bedoeld heeft. Maar als je dat verband, die achtergrond niet vasthoudt, niet in de gaten houdt, ja, dan krijg je allerlei scheve zaken. En het christendom is daarvan vergeven, van al die scheve zaken. Dus ik denk dat het wel belangrijk is voor ons om steeds weer te proberen om terug te gaan naar het origineel, naar de bron. Te zeggen, wat zegt nou Gods woord precies? Wat zegt erbij? Want als het gaat om het geloof, ons geloof, broeders en zusters, ja, dan is dat gebaseerd op het woord van God. En niet op de overlevering der mensen. Niet op tradities. Niet op allerlei dogma's die mensen hebben bedacht. Daar kunnen best goede dogma's bij zijn. Ik werp niet alles overboord. Maar dat is niet het fundament van ons geloof. Wij worden geacht te geloven dat wat de Bijbel leert. Wat God zegt in zijn woord. In de juiste context, in het juiste verband gelezen. Ja, en als je dat doet, dan gaat die Bijbel ook steeds meer voor je leven. Want dan ga je de dingen verstaan namelijk. Dan ga je begrijpen waarom op bepaalde plaatsen in de Bijbel op een bepaalde manier gesproken wordt. Waarom God bepaalde dingen zegt. En op een andere plaats misschien weer andere dingen. En er zijn mensen, dat komt ook weer voort uit dat kritische Bijbelonderzoek, die zijn tot de conclusie gekomen, ja, die Bijbel, je kunt wel zien dat dat mensenwerk is, dan spreek maar graag gewoon tegen, want op de ene plaats lees je dit, en op de andere plaats lees je dat. Niet? En inderdaad, als je niet verder kijkt dan je neus lang is, of als je vanuit een menselijke beoordeling al die dingen onderzoekt, ja, dan kom je er ook niet uit. Ik bedoel, maar als de Heer Jezus zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden, dan is dat heel iets anders als dat Paulus tot twee keer toe zegt in Efezebrief, door genade zijt gij behouden, of niet dan? Ja, een kind kan dat aanvoelen, dat iets... en dan kun je... Oh, dat spreekt elkaar tegen. Wat moet je nou? Moet je nou volharden om behouden te worden? Of ben je nou door genade? Weet je, dat soort vragen krijg je allemaal. Nou, het is allebei waar. Alleen, het wordt in een bepaalde context gezegd. En die achtergrond moet je niet uit het oog verliezen. En als je dat niet doet, dan valt dat allemaal op zijn plek. En dat is ja, eigenlijk wat het woord van God uiteindelijk zo mooi maakt. En zo rijk. En zo levend. En zo diepgaand. Het blijkt ook als je de Hebreeënbrief leest dat de lezers, en dat zijn dus de Hebreeën, het volk van Israël zeg maar, in het algemeen, dat die verondersteld worden kennis te hebben van Gods historische handelen met Israël. Daar wordt gewoon van uitgegaan. Even op z'n Hollands, je weet wel wat er toen is gebeurd in de woestijn. Ja, maar dat kun je alleen maar weten als je Israëliet bent. Als je dat overgeleverd gekregen hebt van je ouders of wat dan ook. Ik bedoel, een heiden ergens in Timbuktu, die wist daar helemaal niks van. Die was die geschiedenis onbekend. Maar de Joden, voor de Joden, voor Israël, was de geschiedenis van Israël bekend. In ieder geval in grote lijnen. En die kennis die wordt ook verondersteld in de Hebreeënbrief. Er worden allerlei zaken genoemd die niet nader worden verklaard, omdat de schrijver ervan uitgaat dat die wel bekend zijn. En dan kun je ook zien dat het dus geen brief is voor de heidenen, want als dat voor de heidenen bedoeld zou zijn, dan moest hij om de haverklap precies uitleggen wat hij nou bedoelt eigenlijk. Want God heeft een verbond gesloten met Israël. God heeft de tabernakel, die komt veelvuldig aan bod hier in de Hebreeënbrief, gegeven aan Israël. En de Israëlieten wisten hoe de tabernakel in elkaar zat. En wat de bedoeling was, enzovoort, enzovoort. Dus je merkt ook als je de brief doorleest in zijn geheel, dat er voortdurend wordt teruggegrepen op datgene wat bekend was. En de schrijver die ziet zichzelf ook als onderdeel van dat volk van Israël en spreekt steeds over wij en ons en onze vaderen. Ook zo'n kreet. Daar begint ook de Hebreeënbrief mee in het eerste hoofdstuk. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft in de profeten, zo heeft in het laatst der dagen gesproken, tot ons gesproken in de Zoon. En dus heeft tot de vaderen gesproken in de profeten. Nou, dat is taal, dat hoort helemaal bij Israël. Want Israël heeft vaderen, volgens de schrift. En de christelijke kerk die heeft zich ook vaderen toegeëigend. En dan kom je uit bij mannen als Origenes in het verre verleden enzovoort, weet je wel, dat soort kerkvaders, maar later ook Calvijn en Luther en noem ze allemaal maar op. Maar die komen in de Bijbel niet met naam en toenaam aan bod. Als de Bijbel spreekt over de vaderen, onze vaderen of wat dan ook, dan heeft het altijd te maken met Abraham, Isaac, Jacob, de vaderen van het volk van Israël. De stamvaders van Israël. Kijk, en voor heidenen moet je dat dan uitleggen, maar voor de Joden is dat vanzelfsprekend. Die gaan niet vragen van, vaderen? Welke vader bedoelt u? Nee, dat wisten ze. Wisten ze heel goed. Dus hij schrijft aan Israëlieten in het algemeen, gelovigen en ongelovigen. Ook dat is kenmerkend voor brieven die aan Israël gericht zijn. Dat geldt ook voor de Jacobusbrief, geldt ook voor de Petrusbrieven. Petrus was immers ook een apostel der besnijdenis. Die schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Israël, want Israël is het volk van de verstrooiing. En je zult ook ontdekken dat als je die brieven leest, dat daarin gewezen wordt, gesproken wordt, niet alleen tot gelovigen, maar ook tot ongelovigen. Want dat is een kenmerk voor het volk van Israël. Dat volk bestaat uit gelovigen en ongelovigen. En het is de bedoeling dat die gelovigen onder Israël bemoedigd worden door het woord van God en dat die ongelovigen opgeroepen worden om toch vooral te geloven. En daar gaat Hebreeën 11 ook over. Daarom worden al die mannen uit het verleden, en dat begint al heel vroeg bij Kain en Abel, die worden erbij gehaald om te laten zien dat zij hebben geloofd. En het appel van de schrijver is eigenlijk, hè, nadat hij dat hele hoofdstuk heeft geschreven, van mensen, zij hebben geloofd, geloven jullie nou ook? Want als je namelijk niet gelooft, dan val je buiten de zegen die de Heer voor je heeft bereid. Hè? Zo simpel is het, want dat staat ook in het zesde vers. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nu. Dus de ongelovigen worden aangespoord om te geloven en zich over te geven aan de Messias. De meerdere van Mozes, de meerdere van Aaron, de hoge priester. De middelaar van het nieuwe verbond. Komt allemaal aan de orde in deze Hebreeënbrief. Degene die de vervulling is van de oud-testamentische eredienst. En de gelovigen, die worden bepaald bij de zaligheid die zij door de Messias ontvangen hebben. En in de toekomst bij de vervulling van al Gods beloften ook ontvangen zullen. Een zaligheid die verband houdt met de genade die destijds al aan Abraham werd geschonken. En die behoren ook bij de zegeningen van het verbond. Hè? En met name dan ook het nieuwe verbond. De aanleiding voor het schrijven van hoofdstuk 11 vind je in het vorige hoofdstuk. Vanaf vers 35 lees ik maar even. Daar staat vers 35 van hoofdstuk 10. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. He, dan moet je voorstellen dus dat de schrijver eerder in de Hebreeënbrief al gesproken heeft over die oude geschiedenis van Israël. En in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, daar spreekt hij over het ingaan in de rust. En dan neemt hij die oude geschiedenis van Israël in de woestijn erbij. En dan laat hij zien dat God zijn volk verlost heeft uit Egypte. Het is in de woestijn terechtgekomen. En na verloop van tijd stond het bij de grenzen van het land dat God hen beloofd had. Het land van Kanaan. Na 2 jaar stonden ze daar al. En toen zond Jozua verspieders uit. 12 verspieders. En 10 verspieders die zagen het helemaal niet zitten om daar binnen te gaan. Want die Kanaanieten, er waren hele grote kerels bij. Hè, met, weet je wel, van die kleerkasten enzovoort. En die, ze zagen het al helemaal gebeuren. Daar kunnen wij nooit overwinnen. Slechts 2, namelijk Jozua en Caleb. Die geloofden dat de Heer hun dat land gegeven had en ook zou geven. En die kwamen dus bij Mozes terug en zeiden, nou, laten we het maar doen, want de Heer die geeft het ons. Maar ja, je weet hoe dat gaat onder mensen. Hè? Als er 10 voor zijn en 2 tegen, nou ja, dan zullen die 10 wel gelijk hebben. En zo is het ook gebeurd. Maar in feite kwam het neer puur op ongeloof. Want men vertrouwde niet op de Heer. Men ging af op wat men zag. Terwijl het geloof de zekerheid van de dingen is die men niet ziet. En de meesten die zagen het niet zitten. En vertrouwden niet op de kracht en de macht van de Heer die hen verlost had. En het gevolg was dat Israël nog 38 jaar in de woestijn moest. Omzwerven. En pas na verloop van 40 jaar gingen ze het land in. Het had ook binnen 2 jaar gekund. Maar het duurde nog 38 jaar. En dan lees je van al die omzwervingen door de woestijn. En die generatie die destijds het land niet indorst, omdat het niet vertrouwde op de Heer, die zijn allemaal in de woestijn gevallen. Hun lijken bleven achter in de woestijn. En de volgende generatie, onder aanvoering van Jozua en Caleb, want die hadden geloof, die mocht het land binnengaan. En zo kon Israël destijds niet ingaan in de rust van het hun beloofde land vanwege ongeloof. Nou, daar komt de Hebreeënbriefschrijver voortdurend op terecht. En zegt, neem nou geen voorbeeld aan wat jullie vaderen in het verleden gedaan hebben, maar geloof nou. En ga in tot de rust. En dan wordt natuurlijk vooral bedoeld een geestelijke rust. Want God nodigt uit. En daarvoor moest de Heer Jezus aanvaarden. Dat had de Heer Jezus zelf ook gezegd toen hij nog op aarde was. Toen hij dat volk voor zich zag, hij was er zo verdrietig om. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. He, want het volk ging gebukt onder het juk van hun eigen jodendom, van hun eigen godsdienst. He, van de wet, ja vooral van de wet zoals die door de fariseeën en de schriftgeleerden gemaakt is. Men ging eronder gebukt. Het was een systeem waar al die joden vast in zaten, ook in de dagen van de Heer Jezus. En hij had er alleen maar verdriet van. Want de fariseeën hadden het woord van God krachteloos gemaakt. He, ze hadden het alleen maar gebruikt om het volk te knechten. En in plaats van dat zij, en als, ik, dat is mijn oordeel hoor, ik spreek precies na wat de Bijbel allemaal zegt daarover. In plaats dat zij de schapen hebben gewijd, hebben ze zichzelf gewijd, zegt de Heer God. En de Heer Jezus die ziet die arme schapen en wordt met ontferming bewogen. Zegt, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Ja, want dat is de last van de genade. En ik kan je verzekeren, die genade die weegt niks. Helemaal niks. En die mag je zomaar van God ontvangen. En daar eist God ook niks voor. Het enige wat God vraagt is dat je het gelooft. Dat is het enige. Geloof het nou. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. En iedereen die tot de heiland kwam in die dagen, die ontving inderdaad ook de rust bij hem. En zo kon het volk van Israël ingaan in de rust. En dat is waar de Hebreeënbrief later op terechtkomt. Ga nou in de rust, mensen. Met andere woorden, en zoals hier ook staat, dan zul je ook gezegend worden en dan zul je ook deel hebben aan de erfenis die de Heer daarin gegeven heeft. Want staat er, vers 37, nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Want om in te gaan in die rust heb je wel geloof nodig natuurlijk, je moet er wel geloven. Maar staat er, als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dus ongeloof wordt hier nalatigheid genoemd. Je laat iets na. Namelijk, je vertrouwt niet op datgene wat God zegt. En waartoe God uitnodigt. Doch, zegt de schrijver, vers 39. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Doch met geloof dat de ziel behoudt. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 11... over het geloof. En dan haalt hij dat geloof erbij en dan laat hij allerlei voorbeelden zien van mensen uit het verleden die hebben geloofd. He, door het geloof. He, die vrijmoedigheid waar de schrijver hierover spreekt, komt er eigenlijk op neer dat men zijn vertrouwen zou moeten stellen op de Heer Jezus, de Zoon van God. En, want ja, wie hem afwijst, die heeft geen deel aan het heil en ook geen deel aan de zegen die God voor Israël heeft bestemd. En daarom is zo belangrijk, met name ook voor het Joodse volk, dat men gelooft in de van God gezonden Messias. En daar zit het hem onder het Joodse volk behoorlijk op vast. Dat is niet iets nieuws hoor, dat is niet van de laatste dagen. Maar het is nog steeds zo, moet je zeggen, want in de dagen van de Heer Jezus was het ook zo. Denk aan wat de Heer Jezus zegt in de laatste nacht voor zijn kruisiging, als hij afscheid neemt van zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 14. Dan zegt hij tegen de Joodse omstanders, gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En nou ja, goed, diezelfde boodschap die vind je ook terug in de Hebreeënbrief. En dat is daarin staat de persoon van de Heer Jezus centraal. En over dat volhardende geloof wordt gesproken in Hebreeën 11. Dus dat hoofdstuk, dat hele hoofdstuk is een getuigenis van gelovigen die geloofden. Ze waren tot geloof gekomen en ze leefden uit geloof. En ze waren allen gerechtvaardigd, dus ook rechtvaardigen. En ze hebben in hun leven werken des geloofs verricht. En werken vloeiden voort uit het geloof. En ze hoorden en ze gehoorzaamden het woord van God. En dat is ook hun getuigenis. Want staat er in vers 2 van Hebreeën 11. Door dit, namelijk het geloof, is aan de ouden een getuigenis gegeven. En dus welk getuigenis laten Abel en Henoch en Abraham en Noach en Isaac, noem ze allemaal maar op. Welk getuigenis laten zij achter? Het getuigenis van hun geloof. En daar zie je, wat ik gisteravond ook even zei in de samenkomst, dat God, weet je, die zit niet zozeer met die buitenkant, hè. Daar zijn wij mensen nogal alert op. Vooral als de buitenkant van een ander is en we er iets op aan te merken kunnen hebben. Maar God is veel meer bezig met de binnenkant. Hè, wat geloof je nou eigenlijk? Hè, wat leeft er nou in je hart? Hè, waar zet je je hart op? Vertrouw je op wat ik zeg? Hè, want weet je, dat was voor die mensen zo, dat is voor ons vandaag zo. Wij doen het natuurlijk allemaal met lek en gebrek, laten we eerlijk zijn. Wij falen natuurlijk grotelijks. Hè? Daar staan we ook elke dag niet bij stil. En dat geeft ook niet, dat hoeft ook niet. Maar dat is inherent aan ons mens zijn. Wij zijn zo zwak. Hè? We kunnen ons misschien zo sterk voelen af en toe. Maar doe ik wat dit er gebeuren of we zijn in één keer weer zwak. We zijn misschien gefocust op de Heer, zien op Hem. Maar er hoeft maar dat te gebeuren of in één keer kijken we ergens anders naar. En dan wordt ons door iets anders weer angst aangejaagd of wat dan ook. Maar zo zijn wij. En God weet dat ook, dat we zo zijn. God weet hoe zwak de mens is. En daarom is het zo geweldig dat Hij zijn woord gegeven heeft. En God zegt als het ware, nou, ik geef je mijn woord. Als je daar nou op vertrouwt. En als je mij daarvoor naar de eer geeft. Is goed. En dat hebben die mensen ook gedaan. Want ja. Die mensen, dat zei ik al, dat waren echt geen helden hoor. Dat zullen we later ook nog wel zien. He, ook als ik bij Abraham bijvoorbeeld terechtkom. He. Nou, Abraham, noem nou één naam zeg. He. Abraham, he. Niet alleen voor Israëlieten, voor Joden vandaag de naam. Maar zelfs voor alle, voor de islam, he. Voor de Mohammedanen. Abraham, nou dat is, ja. Oh, Abraham was ook zo zwak. He. En Abraham die hoorde God ook dingen zeggen. En hoorde zijn vrouw ook weer dingen zeggen. En dacht van ja, wie moet nou God of zijn vrouw, weet je wel. Ja, en die kwam helemaal in tweestrijd. Nou ja, we moeten een zoon hebben. Oh, nou ja. Fruit maar dan, de slavin. Weet je, en zo ging dat. Ja, ik moet zeggen, je kunt je er nog iets bij voorstellen ook. Zo menselijk. Hè? Maar uiteindelijk blijkt Abraham toch een gelovige te zijn. Uiteindelijk geeft hij zich helemaal gewonnen. En zegt hier nou... Doe maar zoals u het zegt, zo is het. Klaar, punt. En toen heeft de Heer dat ook allemaal vervuld. En toen ontdekte Abraham ook dat het zo was. Maar dat ging voor hem dus ook niet van een leien dakje, hoor. Vergis je niet. En zo zijn er veel meer voorbeelden van mensen die enerzijds krachtige figuren zijn. Die zeggen, jongen, die staat ergens voor. En anderzijds zijn ze net zo zwak als maar eens. Gisteren noemde ik even dat voorbeeld van Petrus. Nou, Petrus, daar zou je van zeggen, nou, dat is iemand die kan je erbij hebben, hoor. Want die stroopt zijn mouwen op. Hè? En als er wat gebeurt. Hij zoekt met je broer om zijn zwaard te trekken. En kon een goed mikken ook trouwens. Hè? Maait zo het oor van die slaaf eraf. Nee, maar daar heb je wat aan zulke mensen. Of niet? Die staan hier lijzig toe te kijken of er wat gebeurt. Nee, die nemen actie. Maar diezelfde Petrus. Die soms zo'n grote mond kon hebben. Was ook zo klein. Hè? En toen die dienstmaagd. Een van die dienstmaagden daar in die hof. Naar hem toe kwam. Zei, hey joh. Jij hoort toch ook bij Jezus? Ik! Weet je wel? Doodsbenauwd. En zelfs zo erg dat hij op een gegeven moment de naam van Jezus ging vervloeken. Hij ging gewoon vloeken. Nou, ik durf dat nooit na te doen, want je weet allemaal wel wat vloek is. Maar dat deed Petrus. Om maar te laten zien dat hij er helemaal niet bij hoorde. Zo zwak. En ja, ik moet zeggen, dat vind ik dan zo prachtig. Hè? Dat, weet je, dat ontroert je tot in de diepste van je hart. Hè? Dat de Heer Jezus dan na de opstanding zegt, Petrus, heb gij mij lief. Mm. Weet je wel? En dan smelt die grote Petrus. Ja, Heer, u weet het. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Hè? Ja, en de Heer wist het ook. En hij zegt, wijd mijn lammen, hoed mijn schapen. Petrus krijgt een geweldige taak. Hem zijn de sleutelen van het koninkrijk des hemels. Petrus! Hè? Kijk, van de Romstuit zouden wij zeggen van, nou ja, Petrus, ja, ik weet niet, ik heb er niet altijd veel vertrouwen in, hoor. Want als het erop aankomt, dan laat hij je gewoon zakken, weet je wel. Ja, maar de Heer is daar helemaal niet, die doet er helemaal niet moeilijk over. De Heer neemt Petrus ook niks kwalijk. De Heer gaat achteraf ook niet Petrus nog een keer in de hoek zetten. Geeft hem ook niet nog een keer een reprimande achteraf of zo. Van tevoren zei de Heer al tegen Petrus, jongen, denk erom. Eer de haan kraait, heb je me 3 keer verloochend. Ik? Och, nooit. Heb je weer, hè? Ja. En toen hij hem verloochend had, voor de derde maal, toen kraaide er een haan. En Petrus die kon wel door de grond zakken. Hij realiseerde zich dat in één keer. Kijk, dat is nou een gelovige. Zo kan het gaan in het leven van een gelovige. Misschien herkent u er iets ook voor uzelf in. Ik bedoel maar, het is niet, gelovigen zijn niet het toonbeeld van krachtige figuren die overal dwars doorheen gaan enzovoort. Nee, die kunnen soms ook hele zwakke momenten kennen. Maar één ding staat overeind en dat is dat diep in hun hart leeft dat geloof. En dat herkende de Heer Jezus ook bij Petrus. En dat was voldoende. Goed, dat is met al die figuren zo. We zullen ze straks allemaal nog wel tegenkomen. Vers 1, hè, dat staat dus, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. De zekerheid der dingen die men hoopt, ja. Hier vind je eigenlijk een omschrijving van wat geloof in de praktijk nou is. Hè. Als je een definitie van geloof moet geven, dan moet je zeggen, ja, hè, dan wordt de vraag, wat is geloof? Dan moet je zeggen, geloven, dat is vertrouwen op wat God zegt. En dat betekent in de praktijk dat geloof de zekerheid is van dingen die je hoopt. En dat het ook het bewijs is van dingen die je niet ziet. Want een heleboel dingen weet je. En dat is ook met name Paulus die in zijn brieven vaak dat woord gebruikt. Doch wij weten. Ja, maar hoe weten wij dat? Dat weten wij niet omdat we dat zo aanvoelen of zo. Nee, dat weten wij omdat het door het woord van God is bekendgemaakt, geopenbaard. Wij weten op grond van Gods woord. En de volgende vraag is dan ook, geloven we het ook? Vertrouwen we daar ook op? Want het geloof is de zekerheid die dingen bij je houdt. Schrik je ineens wakker, hè, Bas?
Nou, goeiedag. Is dat hard?
Nee hoor. Het woord hoop heeft te maken met verwachting. In de Bijbel komt het woord hoop veelvuldig voor. Ook in het Oude Testament. En dan heeft het altijd te maken met dat je vertrouwt op de beloften die God heeft gedaan. Dat is eigenlijk hoop. Je hoopt op datgene wat God gezegd heeft dat het in de toekomst ook zal gebeuren. En die hoop is geen ijdele hoop. Zoals dat bij ons mensen wel het geval kan zijn. Niet waar? Want als God iets zegt, dan doet hij dat ook echt. Wat God belooft, maakt hij ook waar. En het mooie is, dat als je God een beetje hebt leren kennen uit de Bijbel, dan weet je ook dat God inderdaad ook datgene wat hij beloofd heeft, waar kan maken. Dat kunnen wij helemaal niet. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Maar die macht, die is ons feitelijk niet gegeven. Wij kunnen iets beloven en over het algemeen adviseer ik van ja, als je wat belooft, doe het dan ook. Maar ja, soms dan kom je niet eens zover dat je het kunt doen door allerlei oorzaken. Door lichamelijk ongemak of ja, misschien zelfs omdat je het leven moet laten. Want ook die macht hebben wij niet om onszelf in leven te houden. Maar God, die is daar boven verheven. God is niet afhankelijk. Ik bedoel, God sterft niet. En God is niet ten dode opgeschreven op een zeker moment. God leeft. En God is machtig. God is de schepper van hemel en aarde. Hij is degene die alle macht heeft. De Almachtige. En hij is degene die bij machten is om datgene wat hij belooft inderdaad ook te doen. En God zorgt er ook voor dat hij dat doet, want ja, hij kan ook allerlei dingen in beweging zetten om uiteindelijk zijn woord te vervullen. Ja, zo machtig is God. Daarom is het geloof, is het vertrouwen op wat God zegt, ook de zekerheid van de dingen die je hoopt. Ik hoop daarop, de wederkomst van de Heer. En als ik even een belofte mag noemen die op mezelf van toepassing is, maar ook op u als leden van het lichaam van Christus, zegt Paulus in Colossens 3, als Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in Heerlijkheid. Als je het zo voordraagt en het staat letterlijk zo in de Bijbel, dan is dat één brok zekerheid. Hè? Kijk, bij Paulus is geen twijfel. Oh, ik hoop ook maar dat jullie ook in die heerlijkheid... Nee, je zult met hem in heerlijkheid verschijnen, zegt Paulus. En als er mensen zijn onder de gelovigen die er moeite mee hebben, Paulus wist het wel voor hen erbij. Als Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik geloof dat persoonlijk ook. En ik ben daar zo geweldig blij mee. Dat geloof, die hoop, die verblijdt mij. Dat dat mijn toekomst is. Dat dat mijn uitzicht is. Dat ik daar naar uit mag zien. Dat er een moment zal komen dat die heerlijkheid ontvouwd wordt. En dat ik daar zelf deel aan heb. En ik mag daar ontzettend groot mee zijn. Waarom? Omdat het niet mijn verdienste is. Ik heb het allemaal door genade van God ontvangen. Dat is het enige wat ik kan doen en ook mag doen. En dat is ook eigenlijk wat God wil. Dat is dat ik hem ervoor dank. Voortdurend. Dat ik de Vader der heerlijkheid, de dank, de lof en de eer geef daarvoor. Want hij heeft het allemaal tot stand gebracht. En hij heeft het beloofd. En hij zal het dus ook doen. Dus je zult jezelf ook daar terugvinden.
Waar staat die tekst?
Ik weet niet of u dat erg vindt, maar in Colossenzen 3. Colossenzen 3 vers 3 en 4. Maar dat is een belofte die van. Maar zo heeft God ook talloze beloften gegeven aan het volk van Israël. Het volk van Israël, daar heeft God namelijk een plan mee. Dat volk heeft God geheiligd voor zichzelf. Afgezonderd, Exodus 19, tot een heilig volk, een heilige natie, een koninkrijk van priesters, het openbaringsvolk. Nou ja, veel dingen die God beloofde aan Israël heeft hij in het verleden al vervuld, maar een heleboel dingen die moeten nog worden vervuld in de toekomst. Maar ook die beloften zullen allemaal werkelijkheid worden. En natuurlijk met name in deze Hebreeënbrief. En trouwens ook in de oude profeten al van het Oude Testament wordt voortdurend ook daarop gewezen. Israël wordt voorgehouden om te vertrouwen op datgene wat God heeft beloofd. Dus het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Misschien even goed om te lezen wat Petrus zegt in 1 Petrus 1. En dat zijn dus ook woorden die je weer in de eerste plaats moet lezen in de context van Gods handelen met Israël. En hij spreekt daar dan ook over een onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En in de toekomst, als de Heer Jezus geopenbaard wordt, wordt ook die erfenis geopenbaard. Die wordt daar namelijk in de kracht Gods bewaard. Vers 5 van 1 Petrus 1, vers 5. Die wordt in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En de laatste tijd, of de laatste dagen enzovoort, dat zijn allemaal uitdrukkingen die hebben te maken met de wederkomst van Christus. En dan zegt hij, verheugt u daarin, in wat in de toekomst geopenbaard zal worden, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Ja, want dat is de realiteit. Maar ook dat heeft weer een doel, want staat er op dat, met de bedoeling, dat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en eer en heerlijkheid blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dus de schrijver die zegt eigenlijk, mensen, vertrouw nou maar op datgene wat God beloofd heeft. Er ligt iets geweldigs voor je te wachten. En als de Messias komt, dan zal de Heer het allemaal openbaren. Vertrouw daarop, ook al word je thans door allerlei verzoekingen bedroefd. Dan moet je een stuk lijden doorstaan. Want als je daarop vertrouwt, als je daaraan vasthoudt, dan zal ook straks dat geloof van jou zal blijken. Dat zal schitteren, dat zal tot eer van God ook zichtbaar worden. Nou, daarom is het ook mooi om vast te houden, te blijven staan op het fundament van het geloof. En dat geldt natuurlijk ook voor ons, broeders en zusters. Ik bedoel, er gebeurt heel wat in de wereld. En het lijkt wel alsof alle zekerheden wegvallen op het ogenblik. Maar de zekerheid van Gods woord, die valt niet weg. Daar kan niemand wat aan veranderen. Dat staat ongeschokt overeind. Want wat God zegt, dat gebeurt. En wij mogen daarin geloven. En hoewel er vele mensen zijn die de toekomst somber inzien. En naar de mens gesproken geeft ze groot gelijk. Alleen, ik word geacht als gelovige niet alleen maar naar de mens te spreken, maar vooral ook te spreken naar, ja, naar wat God zegt. En dan mag ik over al die dingen heen zien. En mag ik zien op datgene wat God heeft beloofd. En als en anderen in de wereld die verklaren je dan voor gek. Zeggen, man, dat is allemaal niet meer van deze tijd. En dat is ouderwets. En, ja. Nou ja, in de toekomst zal mijn geloof ook blijken inderdaad tot eer en heerlijkheid en eer van onze Heer Jezus Christus te zijn. Dus dat is geweldig. Alleen dat al is al een reden om vooral te blijven geloven. Ja. Maar, en dat wil ik even ook lezen. Vers 8. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, vers 8, zonder hem thans te zien. Ja, Peter schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat waren dus mensen die in de buitenlanden woonden, niet in Israël. En ze geloofden in de Heer Jezus omdat hij hen gepredikt was. Ze hadden hem niet gezien. En nu al helemaal niet meer, want de Heer Jezus was al lang in de hemel. En nu geloofden zij hem zonder hem thans te zien. Nou, voor ons geldt hetzelfde. En dat kun je dus ook toepassen op jezelf. Dit aspect. Wij geloven in iemand en we zijn blij met iemand, de Heer Jezus Christus namelijk, die we niet zien. En de Bijbel zegt dat hij thans niet op aarde is, maar in de hemel. Dat is wat er staat, lees maar in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. En dan gaat erom dat Psalm 8 wordt geciteerd, dat alles onder hem onderworpen is. En dan staat er in Hebreeën 2 vers 8. Moet je voorstellen, in het Oude Testament dus, in vers 8, en dat is een citaat uit Psalm 8, daar staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Ja. En alle dingen, hoeveel is dat, denkt u? Ja, alles. Ja, het is niet moeilijk, alles. En lees nou, want er staat, want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Dus dat is het, dat is alles. Hier wordt dus ook nog even verklaard wat alles is. Alsof de schrijver wil zeggen, alles, mensen, dat is ook echt alles. Ja? Ik zou zeggen, steek die in je zak, neem die mee. Want dat geldt op andere plaatsen in de Bijbel natuurlijk ook. Als dat staat alles, dan is het alles. Als je maar zegt dat al je zonden vergeven zijn, dan moet je niet denken van ja, dat is wel allemaal behalve die. Nee, want alles is alles. Het is heel gek, maar het is zo. Doch, en dan komt het, thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, inderdaad. Dat zien we niet. Want de Heer Jezus is in de hemel. En die hemel is gesloten. Was op dat moment gesloten. Is vandaag nog steeds gesloten. En de Heer Jezus nam afscheid van zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, maar daar zie je helemaal niks van. Nee, dat is, al bijna 2000 jaar zie je daar helemaal niets van. Dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat betekent ook dat de machthebbers die op aarde zijn ook hun gang kunnen gaan. Want ze hebben van Jezus geen last. Terwijl ze aan hem onderworpen zijn hoor. Maar ja goed. Het is vandaag de tijd van de verborgenheid. Waarin de Heer Jezus die macht niet uitoefent. En dat is ook die in staat. Dan zien wij niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar. En dan komt het. Wij zien Jezus. En dan komt er een tussenzin. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken. Met heerlijkheid en eer gekroond. Als ik die tussenzin even weglaat, dan zegt de schrijver dus eigenlijk. Dan zien wij niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, zien we dat? Nee. Dat wil zeggen, wij zien het op grond van Gods woord. We zien het met de ogen van het geloof. We zien het niet letterlijk met deze ogen, maar met de ogen van ons hart. Want geloven is een hartenzaak. Kijk, en dat is zo mooi. En dat is ook zo prachtig. Als je Als je dat, he, voor de meeste mensen in de wereld is dat een compleet raadsel, he, dat Jezus ergens in een hemel zou zitten. He, men heeft ook helemaal geen zoeken van die hemel natuurlijk. Alsof dat een plaats zou kunnen zijn waar je kan zitten en zo, weet je wel. Voor de meeste mensen is de hemel een soort sfeer. He. Ja, dat is een sfeer, dat moet je allemaal niet letterlijk nemen dat er ergens een hemel is. He. Waar zou die hemel dan zijn? He. Dat was net zoals die eigenwijze Russische cosmonaut, weet je wel, toen voor de eerste keer de ruimte ingeschoten werd. Was hij nog maar nauwelijks buiten de damkring en toen zei hij van, nou, ik heb God niet gezien hoor. Nee. Ja. Je hebt toch een eigen om te zeggen, moet je beter kijken. Maar ja, dat, hè? Nee, dan zul je God dus ook niet zien. Hè? En je kan vliegen wat je wilt daar in de ruimte, maar je komt God niet tegen. Hè? Want hij heeft zich verborgen. God bewoont een onvergankelijk licht. He, en het is als de Heer vindt dat hij zichzelf moet laten zien, dan doet hij dat. En als inderdaad in de toekomst de hemel open gaat, dan zullen zij hem zien in wie God zich heeft geopenbaard, namelijk Jezus Christus. Want hij is in hem, zegt de Colossensebrief, woont de volheid der Godheid lichamelijk. Dus alles wat van God te zien is, zie je in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daarom, omdat hij verborgen is vandaag in de hemel, ja, wordt God dus ook niet gezien. Niemand kan God zien. En niemand ziet Jezus. Maar wij, zegt de schrijver, wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Namelijk op grond van het woord. En daarom is het geloof dus het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus het is wel een zekerheid, ook al zie je het niet. En als iemand zegt, ja, wat is dan je bewijs ervoor? Zeg nou, het woord van God. Dat is het bewijs. En ik weet wel, er zijn natuurlijk massas mensen om je heen die hechten daar helemaal geen waarde aan. Die zeggen, nou ja, je kunt mij de rug op met je woord van God, de Bijbel. Hè? Wie zegt dat de Bijbel het woord van God is? Ik weet allemaal van die verhalen, weet je wel. Nee, maar voor de gelovigen staat dat zonder meer vast. En ik hoop dat u daarop amen kunt zeggen allemaal. Hè? Want daar wordt God in verheerlijk. Dat je zegt, Heer, ik snap het ook niet. Kijk, je moet mij weer vragen om alles te verklaren natuurlijk. Ik wijs altijd maar naar boven. Als ik het over de hemel heb. Ik heb zo het idee dat dat de meest normale richting is. Maar zelfs ik ben er nog nooit geweest. Nee. Dus ja, ik heb het ook allemaal maar van horen zeggen. Ik zeg het ook allemaal maar op grond van het woord. En u kunt niet anders. Hetzelfde. Alleen, het is voor mij een 100% zekerheid. En dat is zo gek. En dat is niet het punt dat ik het allemaal snap en allemaal kan verklaren. Dat ik het allemaal in cijfers kan uitdrukken. Dat ik het wiskundig allemaal kan berekenen enzovoort. Dat ik het allemaal kan bewijzen en zo met proeven en weet ik wat allemaal. Wetenschappelijk gezien allemaal niet te verklaren. Nee, maar dat maakt het niet uit. God zegt het, dus is het waar. En het wonder is van het geloof, broeders en zusters. Dat, want zo werkt het hoor. Dat als je gelooft wat God zegt, dan bevestigt hij je ook in dat geloof. Dat is het geheim eigenlijk dat we als gelovigen met ons meedragen. He, en dat maakt het geloof eigenlijk ook zo mooi. En zo kom je terecht in een situatie dat je naarmate je gelooft, he, want naarmate je de Bijbel bestudeert, heb je meer om te geloven. Want je komt hier achter, je komt daar achter, je gaat dat zien. Zeg, hey, was dat zo? Oh, dat heb ik nooit zo geleerd. En nou zie ik het, weet je wel. Nou heb je weer wat om te geloven. En zo ga je steeds meer door. Je krijgt steeds meer dingen om te geloven. He. En je leeft in een wereld waarin steeds meer mensen zijn die het helemaal niet geloven. Hè? Voor hen is zo'n beetje wel langzamerhand bewezen dat die Bijbel dat gewoon een menselijk boek is. En daar moet je niks achter zoeken enzovoort. En voor ons is die Bijbel de waarheid. En voor ons is het allemaal, nou ja, voor de buitenwereld is het adacadabra. En voor ons is het gewoon waar. En dat is zo mooi. Het is wel lastig. Niet? Ja, het is toch lastig in de praktijk? Ja, en ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, ik vind het ook hoe langer hoe lastiger worden. Hè? Om mensen aan het verstand te peuteren dat die Bijbel, dat dat inderdaad waar is. Want ze horen namelijk van alle kanten dat er geen hout van klopt van die Bijbel. Hè? En dat onze God helemaal niet uniek is. Ja, die God van de islam die kan net zo goed zijn. En wie zegt nou dat, weet je wel? Ja, dat zeggen wij omdat de Bijbel het zegt. Ja, maar die Bijbel en allemaal dat soort verhalen. Mensen, je wordt soms doodmoe om mensen te vertellen dat het zo is. En dan heb je het helemaal uitgelegd en dan geloof je snel niet. He? Nee, maar dat komt omdat die mens hoe langer hoe meer gefixeerd is op datgene wat hij meemaakt, wat hij ervaart, wat de wetenschap aandraagt. He? En die wetenschappers die dragen wat aan. En velen realiseren zich niet dat ook die wetenschap maar een, ja, gebouwd is op zand, hoor. En dat blijkt ook steeds weer, want die wetenschappers die moeten elkaar ook steeds weer corrigeren. Nou zijn ze onlangs begonnen, heb je ook wel meegekregen, denk ik, om de Big Bang na te bootsen. Ja. Daar bij Zwitserland. Boven Zwitserland en Frankrijk in de Jura daar. Ja, daar zijn ze bezig met een deeltjesversneller, hè? En die moet dan. Die moet dan. Kijk, dat u het ook even weet, hè. Die moet dan straks, als de deeltjesversneller op gang gekomen is en als hij de juiste snelheid gekregen heeft en als hij voldoet aan alle factoren waarvan de wetenschappers vinden dat hij moet voldoen. Als het zover is, dan doet hij op een gegeven moment bang en dan bootst hij de toestand na van een miljoenste seconde na de Big Bang. Kijk, als u het maar even weet.
Je doet ook alles bij elkaar.
Ja.
Zoeken het prijs en deeltje.
Ja.
Wat eigenlijk alles met elkaar houdt.
Ja. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd naar de uitkomst. Het gaat pas over een jaar of twee, drie eigenlijk te komen. Want er zijn ook wetenschappers die hebben gezegd van nou goed, als deze proef mislukt, dan betekent dat het einde van de evolutietheorie. Nou, ik moet zeggen, dan neem ik een glas wijn op dan. Hè? Ja. En weet je wat ik nou het vervelende vind van dat hele gedoe? Moest kijken wat het kost.
Ja.
Hè?
In Duitsland zijn ze op zoek naar energie die de kosmos van elkaar
houdt. Oh.
Ja, weet je dat het zijn is wat meer energie verbruikt dan wat er opgeleverd wordt. Er moet energie toegevoegd worden. En dat noemen ze zwarte energie, maar ze kunnen het niet ontdekken.
Nee.
En weet je leuk wat het daar ook energie. Om alles in stand te houden.
Ja, nou, waarom zeg je dat dan niet?
Ja.
Hey, maar ik bedoel,
dat
vind ik,
ja, ik weet het wel.
Dat vind ik ook het vervelende. Kijk, moest kijken wat het ook kost.
Ja,
hè? Ik bedoel, als ze mij 1,5 ton bieden, dan zeg ik het ook gewoon.
Ja.
Ja. Ah, ik vind het helemaal niet erg hoor dat we er even om kunnen lachen, want ja, het is ook werkelijk zo langzamerhand bij het belachelijke af. Vind je ook niet aan? He, met alle respect hoor, maar ik bedoel, als ik zo'n wetenschapper op televisie dan doodgemoedereerd zie verkondigen, ja, zoveel miljard jaar geleden was dit en was dat, denk ik van, man, je zegt dat alsof je er zelf bij geweest bent. He? En het is allemaal gebaseerd op een theorie. Ja, en wat nou als die theorie in elkaar zakt? Ja, dan hebben we helemaal niks meer. En denk je dan dat iedereen straks ineens dan in de Bijbel gelooft? Nee, natuurlijk niet. Misschien dat er mensen door tot inkeer komen, dat zou ik mooi vinden. Maar over het algemeen gesproken werkt dat niet. Goed. Dus hou vast aan datgene wat de Bijbel zegt. Want staat er ook bij, door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. En dat getuigenis dat vinden wij dan in dit hoofdstuk. En dan blijkt dat die geloven ook telkens weer vertrouwd hebben op datgene wat God heeft gezegd. Geloof is het instrument, broeders en zusters, waarmee wij de dingen van God kunnen aanvaarden. Ook al zien we ze niet, ook al voelen we het niet, ook al kunnen we het niet beredeneren, enzovoort, enzovoort. Want geloven, dat is vertrouwen op wat God zegt in zijn woord. En dat geldt ook voor het getuigenis van de ouden, hè? Dat getuigenis dat bestond uit het vasthouden aan het woord van God en aan zijn beloften. De dingen waarop zij hoopten en die zij nog niet zagen, stonden toch vast voor hen. In ieder geval kwamen ze voor hen vast te staan. Het geloof was hun zekerheid. Hun bewijs van de vervulling van wat ze hopen en wat ze nog niet zagen. En dat geloof, broeders en zusters, is ook nodig om God te kennen. Kijk, ook daarin mee is men natuurlijk zo bezig. Hè? Ja, God, wie is God? Wat is God? Weet je wel? En de een die noemt hem dit en de ander noemt hem dat. En dan komen steeds weer nieuwe theorieën en theologieën en filosofieën. Hè? In feite is de mens steeds op zoek naar, ja, wie is God nou eigenlijk? En er is maar één boek waarin God zichzelf openbaart, dat is de Bijbel. Alleen, dan ben je er nog niet. Want dan kun je wel zo'n Bijbel kopen van 27,50 in de winkel of zo. Nee, dan moet je die Bijbel ook nog lezen. En dan moet je ook nog geloven wat er staat. Want, en dan ga ik even naar 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. Paulus die spreekt daar over het geweldige heil wat God in Christus Jezus geschonken heeft. He, en dan staat er in vers 8, he, als hij spreekt over die verborgen wijsheid, weet je wel, dat de Heer Jezus Christus gestorven is en opgestaan enzovoort, dan zegt hij, en geen, vers 8 van 1 Korinthe 2, geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien ze van haar geweten hadden, zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Ja, ze hadden geen idee dat ze dachten dat ze van hem af waren. He, maar de dood van de Heer Jezus ging vooraf aan zijn opstanding. En toen begon het pas echt. He. Maar, gelijk geschreven staat, en hij citeert het Oude Testament, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. Het is ook niet door mensen bedacht. Het is allemaal bedacht door God. Want, staat er, vers 10, ons heeft God het geopenbaard, namelijk door de geest. En dan moet je voorstellen dus dat het woord van God, de Bijbel, is tot stand gekomen. Ja, door bijbelschrijvers, die hebben het allemaal opgeschreven. 40 bijbelschrijvers. Maar denk erom, al die schrijvers, van Mozes tot Paulus tot Johannes, zijn allemaal geïnspireerd geweest door de geest van God. En wij zeggen wel Paulus, Petrus, Johannes, weet je wel. Maar het is God die zegt het. Hij heeft hun pen geleid. Hij heeft hun gedachten geleid door zijn geest. En zo is het woord van God ook tot stand gekomen. En dan staat er, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. En wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Ja, nou, dat heeft Paulus eigenlijk, die wijst naar de mens zelf. En hij zegt gewoon van ja, wat is er nou ten diepste in? Niemand weet wat er ten diepste in jou is. He? Je kunt elkaar nog zo goed kennen. Je kunt met elkaar lezen en schrijven. En er zijn mensen die zijn al zo lang met elkaar getrouwd dat, ja. Fons Jansen die zei wel eens, he, die waren zo lang met elkaar getrouwd dat die man die wist het antwoord al. Voordat zij de vraag stelde.
Ben je een pokiebeetje geweest hoor?
Ja, nee, maar goed. Maar zo kun je elkaar kennen dus, hè? Ja. Ja, dan heeft hij het over het huwelijk, weet je wel. Om mensen gaan trouwen, ik weet niet of je die conferentie kent. Nee. Nou, oké, dan niet. Ik wel. Maar dan heeft hij het over het huwelijk en dan gaat hij daar zo op door. En dan laat hij zien hoe mensen dan elkaar zo kennen, weet je wel. Maar goed. Maar je kunt elkaar nog zo goed kennen, hè? Maar er zal altijd iets zijn, ja, wat in die mens zelf is. In zijn eigen geest. Hè? Ten diepste kent alleen des mensen eigen geest, weet wat in de mens is. Hè? En dat is ook wat Paulus zegt. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. En wij, zegt hij, nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. He, dus we hebben de geest ontvangen, want als je tot geloof komt, ontvang je Gods geest. Die is in je. Opdat, met welke bedoeling? Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dus daartoe hebben we de geest van God ontvangen. Opdat we zouden weten wat ons door genade is geschonken. En let op, dan zegt hij, hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Dus hoe weet je het nou? Op grond waarvan weet je iets? Nou, op grond van het spreken. Op grond van het woord. He, maar door wie is dat woord tot stand gebracht? Door Gods geest. En als je dus God wilt kennen, wilt leren kennen, beter wilt leren kennen, is er maar één bron van informatie en dat is de Bijbel. Dat wil zeggen, als je die Bijbel leest en datgene wat je leest ook met geloof aanvaardt. En dan zul je ontdekken dat er een samenwerking is, want de geest die in ons woont is ook de geest die de auteur is van de Bijbel. En daarom word je ook steeds vertrouwder met de schrift. Hè? Onlangs vroeg een van mijn jongens nog, en dat ging over apocryfe boeken enzovoort, weet je. Ja, van hoe weet je nou dat die apocryfe boeken, dat niet het woord van God is? Nou, moet je ze gewoon lezen, joh. Dan moet je ze gewoon lezen. Hè? De Bijbel lezen, zijn ze regelmatig mee bezig, gelukkig. Maar dat is zo. Ik weet niet of u die proef wel eens gedaan hebt. Hè? Maar kijk, die apocryfe boeken, hè, van de Maccabeeën en het evangelie van nou ja, noem ze allemaal maar op, hè. Die zijn best wel interessant. En daar staan ook nog wel gegevens in, ja, waar je misschien wat mee kunt doen. Want het zijn vaak historische boeken ook. Maar als je ze leest, dan zul je absoluut tot ontdekking komen dat het niet hetzelfde is als wat je in de Bijbel leest. Hoe kan dat nou? Wel, omdat die apocryfe boeken niet zijn geïnspireerd door Gods geest. Dat geldt wel voor het woord. En als je het woord leest, dan is het Gods geest die in je woont, die samenwerkt met de geest die de auteur is van het woord. Hij is niet de auteur van die apocryfe boeken. En dat merk je als je ze leest. Interessant, leuk, maar het is niet het woord van God. Net zo min als dat je de Koran leest. Waarvan ook de halve wereld zegt dat het het woord van God is. Nou, als je 3 zinnen gelezen hebt, dan heb je het al in de gaten. Dat is niet hetzelfde als de Bijbel. Dat kan ook niet. Maar dat is zo belangrijk dat je dat ook beseft. En dat is ook de verklaring waarom mensen om je heen, misschien soms heel godsdienstig of religieus kunnen zijn. Hè? Misschien hebben sommigen wel een theologische graad gehaald, weet ik veel allemaal. Maar als de geest niet in hen woont, kunnen ze nooit weten wie God is. En kunnen ze het woord van God ten diepste niet verstaan. Nee. En dat is nou eenmaal zo. Daar hoef je mensen niet om te veroordelen. Dat kan nou eenmaal niet anders. Hè? Ik bedoel, iemand die blind is, die kun je niet kwalijk nemen dat hij niks ziet. Of wel dan? Nee, maar het is wel een gegeven. Hè? En het is wel een realiteit. En goed, zo is het ook in het geestelijk leven. Hè? Mensen die gaan de ogen pas open op het moment dat ze zich overgeven aan de Heer Jezus. En als ze door Gods geest hun ogen, hun verstand verlicht wordt. Gerard.
Jezus, die zegt dat ook zo mooi in Johannes 7. Zegt je, mijn wil is mij niet, maar degene die mij gezond heeft. Zo iemand des zelfs wil doen. Die zal van de leer bekennen of zij het God is.
Ja.
Nou, die wil die schrijft in hem geloven.
Ja.
En dan net als wat Lieve Corinthe die zegt, dat is ook zo.
Nou, dat klopt. Kijk, als je inderdaad ook gebruik maakt van dat instrument wat God je gegeven heeft, namelijk het geloof.
Ja.
Vertrouwd op het woord van God.
Ja,
ja dan worden de dingen ook herkenbaar.
Ik haal wel samen met de evangeliseren en dan zeg ik, nou, als je zijn wil doen. En
dan
zij het bekennen, zij het weten.
Ja.
Dan mag je de
proef
op de stand nemen.
Ja.
Johannes 7, vers 17 is dat.
Ja. Dat is zo. Dus het geloof is nodig om God te kunnen kennen. Het geloof is ook nodig, zegt Hebreeën 11, vers 6, om God welgevallig te kunnen zijn. En het geloof is ook nodig, broeders en zusters, daar gaan we volgende keer mee verder, om Gods werken te kunnen verstaan. Want het volgende vers zegt, door het geloof, Hebreeën 11 vers 3, verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. En je hebt heel goed kans dat als je dit leest, dat je niet leest wat er eigenlijk staat. Maar goed, daar ga ik volgende keer over verder. Zo de Heer wil en wij leven. Zullen we weer samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, wil u hartelijk danken voor deze avond. Danken u voor de rijkdom van uw woord, Heer, en dat het ook steeds rijker wordt. We danken u dat we in alle afhankelijkheid van u daarmee bezig mogen zijn. Heer, we zijn ons zo bewust dat het niet mensenwoorden zijn, maar wat het inderdaad ook is, het woord van God. Heer, en daar willen we naar luisteren. En dank u wel dat u ons ook door uw geest daarin wilt leiden. En we stellen ons daarvoor ook beschikbaar, Heer, ook in het komende seizoen. Dank u voor al die gelegenheden die u geeft, dat we zo met elkaar in alle rust bijeen mogen zijn en van u mogen leren. U beter mogen leren kennen en ook datgene wat u doet in het verborgene vandaag, maar ook in het openbaar, in het verleden, in de toekomst. Heer, dank u wel dat we het van u mogen verwachten. En bedanken u boven alles voor de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. En we danken u dat we nog altijd ook in deze wereld het evangelie mogen uitdragen. zijn naam mogen verkondigen. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor mensen behouden moeten worden. Heer, dank u wel dat we het in alle dingen zo van u mogen verwachten. Dank dat u ook met ons gaat van hier. Heer, breng ons ook veilig weer thuis.